als daarvan werd gesteld de gemeente. Zo zit dat. Dus allemaal typologie. Maar wat we dan zien is dat inderdaad Juda, oftewel het Joodse volk, het Jodendom, op deze steen viel en daardoor verpletterd werd. En als u dat een vreemde uitdrukking vindt, dan zeggen we, dan leest u gewoon, hij viel te pletter, want zo heet dat in het Nederlands. Zo is het namelijk. En deze merkwaardige dood van Judas, waarbij zijn ingewanden verstrooid werden, want dat is echt, zo staat het eigenlijk, is een uitbeelding van de verstrooiing van het Jodendom onder de volkeren. Nou, dat lijkt me over die stenen dan wel voorlopig wel even genoeg. Het blijkt namelijk dat dezezelfde uitspraken vervolgens worden aangehaald in Handelingen. Dat is inderdaad zo, ja. In Handelingen 4, dacht ik. Handelingen 4. Waarover de Heer Jezus gezegd wordt in vers 11... Deze is de steen die van u, en het wordt gezegd tegen het Sanhedrin, door Petrus, dat stond voor de Joodse raad, en hij zegt over de Heer Jezus, deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is, of verworpen is, dat is hetzelfde natuurlijk, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zodat hij meteen deze uitspraak uit Psalm 118 en in zekere zin uit Jesaja toepast op de Heer Jezus. Deze is de steen die verworpen werd maar verhoogd is. Deze is de steen waarover jullie struikelen. En die dus verworpen wordt, want dat is hetzelfde, hè? Men struikelt erover en dus wordt hij verworpen. Maar deze is de steen die tot hoofd des hoeks geworden is en de zaligheid is in geen andere. Zo is het ook. Hetzelfde vinden we terug daarna in elk geval Romeinen hoofdstuk 8... Maar het is natuurlijk 9. Ja, Romeinen 9. Waar staat in vers 30? Wat zullen wij dan zeggen? Wel, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, want dat zijn heidenen, die zoeken de rechtvaardigheid niet, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Dus wat ze niet zochten, vonden zij. Namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En aan de andere kant, vers 31. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, oftewel die de rechtvaardigheid zocht uit de wet, want dat betekent het, is tot deze rechtvaardigheid uit de wet der rechtvaardigheid, niet gekomen. Waarom niet? Wel, omdat zij, die zochten niet uit het geloof, ze zochten rechtvaardigheid niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En rechtvaardig wordt men niet uit werken der wet, maar alleen uit geloof. En Israël zocht dus verkeerd, zocht op de verkeerde manier gerechtvaardigd te worden. En zij hebben zich dus gestoten aan de steen des aanstoots. Want men wordt gerechtvaardigd uit het geloof van de steen des aanstoots. Men wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Maar men beliefde Jezus Christus niet en men beliefde dus ook niet uit zijn geloof gerechtvaardigd te worden. En dus struikelde men over de steen en vond de rechtvaardigheid niet. Dat is wat hier staat. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is. En dan komt hij weer, Psalm 118. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En je vindt daar tegelijkertijd ook Jesaja 8 en Jesaja 28 bij aangehaald. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Dat is struikeling, hè? In de psalm heet het de struikeling. Maar dat is hetzelfde als ergernis. En een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En die laatste uitspraak is dan weer uit Jesaja 28 over de kostelijke steen die wel vast gegrondvest is. Het blijkt dus dat in het Nieuwe Testament geen onderscheid gemaakt wordt tussen de steen uit Jesaja 8 of uit Jesaja 28 of uit Psalm 118. Hoewel er verschillende dingen staan, wordt het bij elkaar opgeteld. En het wordt in één adem geciteerd in het Nieuwe Testament. En de uitspraak die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, dat is de vertaling van wie gelooft zal niet haasten uit Jesaja 28, waarbij dat haasten gewoon betekent weglopen. Hard weglopen, dat is haasten, hollen, rennen. Wie gelooft zal niet haasten, dat wil zeggen wie gelooft blijft daar. Wie bij die steen komt, desnoods er even overstruikelt, maar gelooft, die zal niet haasten, maar daar blijven. Staan of liggen of hoe dan ook, maar in ieder geval, hij zal zich vasthouden aan die steen. En dat is de betekenis van, wie gelooft, die zal niet haasten. Zij die geloven, haasten niet. Zij die geloven, lopen niet hard weg, keren zich niet af van de Heer, want dat betekent het, maar houden zich aan hem vast. En wie dat doet, zal uiteraard niet beschaamd worden. Hetzelfde verhaal wordt nog eens een keer toegelicht, nog uitgebreider, door de man die dat natuurlijk helemaal niet kan laten, omdat hij zelf ook zo heet. Petrus dus, de rots. Want Petrus betekent immers rots. Mijn vader prefereert de uitspraken zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft, om de eenvoudige reden dat hij Jacob heet van zijn voornaam. En Petrus zal een voorkeur hebben gehad voor die teksten over de rots die wel vast gegrondvest is en wie gelooft houdt zich daaraan vast. Dat zou Petrus ook moeten doen. Als rots, hè? En dat doet hij ook. Want hij zegt bijvoorbeeld ergens in ongeveer 1 Petrus 2, ja, 1 Petrus 2, vers 4, er staat dat we komen tot de Heer, er staat tot welken komende als tot een levende steen. Wij komen namelijk tot de levende steen. Daar begint het al, dat is al een verwijzing naar Jesaja 28. Wij haasten ons niet bij de steen vandaan, maar wij komen tot de levende steen. Wat is een levende steen? Een steen die uit de grond oprijst als het ware. En dat is een beeld van de opstanding natuurlijk. Dus wij komen tot de levende steen, door de mensen wel verworpen. Maar men zou moeten zeggen, niet alleen door de mensen, maar speciaal door Judas, of Juda. Door de mensen weliswaar verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat is dus de steen uit Psalm 118, die tot hoofd des hoeks geworden is. Of uit Jesaja 28, zie ik leg in Sion. Een kostelijke steen, een beproefde steen, enzovoort. Zo staat het hier. Een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Want er stond immers, hij is geworden tot hoofd des hoeks en dit is van de Heere geschied. Dat heeft God gedaan namelijk. En zo staat het hier ook. Maar bij God uitverkoren en dierbaar is duurbaar en duurbaar is gewoon duur en dus kostelijk. Hè? Een kostelijke steen. Oftewel een dierbare steen. Voor dierbaar was trouwens al eerder gebruikt in hoofdstuk 1 vers 19. Waar staat dat we zijn verlost, vrijgekocht betekent dat. Door het dierbaar leven, bloed staat er, van Christus. Nou, dat is precies hetzelfde. Dat is de dierbare, oftewel de kostelijke steen. Nou, er staat dus in 2 vers 4. Tot welke komen als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren, of door God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen, want eerst is er maar één levende steen, dat is Christus, maar nu staat er dat wij tot die levende steen komen, want wij zelf zijn ook levende stenen. En dan blijkt dat Psalm 118 over de steen die door God verhoogd werd, dat die uitspraak ook wordt toegepast op de gemeente. Dat wil zeggen niet alleen op de Heer Jezus zelf, maar ook op ons. Wij zijn ook verworpen. Wij worden ook verworpen of veracht, maar ook tot hoofd des hoeks gesteld. Uitermate verhoogd met Christus dus, hè. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, want als je stenen bij elkaar voegt, ontstaat dus een huis of een bouwwerk, of beter nog, een tempel. Zo wordt gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom staat er, en dat is de term die ook gebruikt werd voor Israël, bij de verkiezing van Israël, maar hier wordt het toegepast op de gemeente. Een heilig priesterdom, om geestelijke offers, het is ook een geestelijk huis met geestelijke offers, geestelijke offers te offeren in dit geestelijke huis, in deze tempel dus, die goden aangenaam zijn, want voor de wereld zijn ze niet aangenaam en voor het jodendom helemaal niet. En dan staat er, daarom is er ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En bovendien is er ook vervat in de schrift, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Weer een verwijzing dus naar Jesaja 28. En dan wordt het uitgelegd, u dan, of voor u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, maar dat is dus hetzelfde als ongelovigen, dat blijkt uit het vers. Vanwege de tegenstelling met die gelooft, u die gelooft, dat zijn gelovigen. Maar dat tegenoverstaande ongehoorzamen, dat zijn dan dus ongelovigen. Tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rotssteen of een rots der ergernis. Beide dingen worden hier naast elkaar gezet. De apostel laat enige woorden uit de teksten weg. En zegt in één adem dat de Heer geworden is tot hoofd des hoeks. En tegelijkertijd tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Want hij is steen des aanstoots en rots der ergernis voor de ongelovigen. Maar voor de gelovigen is hij hoofd des hoeks, de verhoogde steen namelijk. Hij is beide tegelijkertijd. En als je van daaruit nou weer teruggaat naar Jesaja 8, dan krijg je de vraag, voor wie is hij dan heiligdom en voor wie is hij steen des aanstoots? Nou, dat is dan makkelijk te beantwoorden. Hij is steen des aanstoots voor de ongelovigen, maar hij is een heiligdom voor de gelovigen. Nou is de volgende vraag, wat is dat voor een heiligdom? Wat is dat heiligdom dan? En het antwoord is dan een steen. Een heilige steen. Dat blijkt toch uit de vergelijking met die andere schriftplaatsen. En daarna kun je zeggen, maar het is ook een heilige tempel. Want de steen wordt samengevoegd met andere stenen en wast op tot een geestelijke tempel. En dan zeg ik, dat is wel waar. Maar de eerste plaats moeten we zien dat Jesaja 8 spreekt over heiligdom en steen des aanstoots. En Petrus zegt erover, hij is geworpen tot hoofd des hoeks en steen des aanstoots. Zodat het heiligdom uit Jesaja 8 vers 14 hetzelfde is als een hoofd des hoeks uit Psalm 118. Want dat blijkt uit de verklaring van Petrus. En dan blijf ik nog even bij Petrus, want ik zit er nou toch. Daar stond namelijk in 1 Petrus 2. Tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat is hij tot vandaag aan de dag voor de ongelovigen en meer speciaal voor de ongelovigen uit Israël. En daar heeft Petrus het ook over en zegt dan dat het ook gezegd wordt tot degene, namelijk vers 8, die zich aan het woord stoten. Want de steen blijkt dan te zijn de Heer Jezus, maar in tweede plaats blijkt het te zijn het woord. Maar dat is hetzelfde, maar dat had hij natuurlijk van Johannes geleerd. Maar ook dat begrip woord in 1 Petrus 2 vers 8 komt maar niet zomaar uit de lucht vallen. Want hij had eerder al gezegd dat wij zijn wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God uit vers 23 van hoofdstuk 1. Er werden dus twee dingen genoemd waardoor wij behouden worden. Het een is het dierbaar bloed van Christus, maar dat is hetzelfde als de dierbare steen, wat spreekt over de opgewekte. En de andere was dat het is door het onvergankelijk, het levende, het eeuwig blijvende woord van God. Maar dat is ook Christus, dat is hetzelfde. Vandaar dat hij in de toelichting van hoofdstuk 2 meteen kan springen van een kostelijke steen en dan vervolgens noemt hij het woord. Men struikelt over de steen, oftewel men struikelt over het woord. Zo staat het in vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, die dus ongehoorzaam zijn, ongehoorzaam zijnde, oftewel ongelovig zijnde, waarna er staat waartoe zij ook gezet zijn, dat is koren op de molen van hen die een of andere leer van uitverkiezing leren. Want dan kunnen ze het vers gebruiken om te zeggen dat sommigen gezet zijn om ongehoorzaam of ongelovig te zijn. Maar dat is niet waar. Dat staat er ook niet. Er staat dat degene die zich aan het woord stoten gezet zijn om daarover te struikelen. Het is de bedoeling dat degene die het woord niet aanvaarden over het woord struikelen. Dat staat hier. Want degene die niet bouwen op de steen, worden verondersteld te struikelen over de steen. Of men bouwt er zijn leven op, of men vindt het een dood. Eén van de twee. En wat hier staat is dus dat de ongelovigen gezet zijn om over de steen te struikelen en uit elkaar te spatten. Ja. En ongelovig Judas was daartoe gezet. En ongelovig Juda dus ook. Of het een of het ander. En dan weer terug, vers 9. Maar gij die gelooft. U dan die gelooft uit vers 7. En dan vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. En op die gij die gelooft, worden de profetieën die gedaan werden over Israël van toepassing gebracht. Nou, daar ga ik me verder niet op in. Maar we vinden dus beide dingen naast elkaar. Je zou dus heel gevoelig die namen van de zonen van Jesaja kunnen aanhalen bij het bespreken van 1 Petrus 2 bijvoorbeeld. Want het is of het overblijft verkeerd weer, of het is haastig buitenspoedig roof. Dat is één van de twee. Want zo zou het gaan met de toekomende generatie van Israël. Of men wordt behouden en men bouwt op de steen, of men struikelt over de steen en vindt de dood. Nou, dan gaan we nou weer terug naar Jesaja 8. Het verhaal was nog lang niet af, want het wordt heus nog een paar keer meer aangehaald. Maar laten we het verhaal hier maar volgen in Jesaja. Daar stond dus, vers 14, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots, want dat staat er letterlijk. En Petrus zei, hij is hoofd des hoeks of rots der struikeling. En dat voor heel Israël. Dat wil zeggen, voor beide huizen van Israël. Tot een strik en tot een net, de inwoners te Jeruzalem. Een strik en net zijn instrumenten die de jager gebruikt. En hoe je dat ook bekijkt, uiteindelijk betekent het altijd dat degene die in de strik of in het net komt, gedood wordt. strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. Nou, noem we maar eens een. Judas. Letterlijk. Maar in het algemeen dus, velen uit het volk zouden struikelen en roepen, kruist hem, of wij willen niet dat deze over ons koning zij. En bovendien staat er, en zij zullen verstrikt en gevangen worden. U begrijpt waarschijnlijk dat vers 15 dus toelichting geeft op het laatste deel, het tweede deel van vers 14. Het eerste deel van vers 14 zegt, hij zal u niet tot heiligdom zijn. Maar het tweede deel zegt, hij zal zijn tot steen des aanstoots, rots in de struikeling enzovoort. En het commentaar erop is in vers 15, velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. En het allerlaatste stukje van vers 14 zegt, hij zal zijn tot strik en tot net. En vers 15 zegt dan, zij zullen verstrikt en gevangen worden. Inderdaad, zo zou het gaan. En dat is het eind van dit gedeelte eigenlijk, want er staat er meteen, bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen, en daarmee komen we eigenlijk terecht bij nieuwtestamentische waarheden die we even bewaren voor na de koffie. De band loopt, dus we gaan weer. Wij waren toegekomen aan vers 16... van Jesaja 8. Ik hoop dat we gezien hebben dat de versen die we zojuist besproken hebben eigenlijk van toepassing zijn op het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij de Heer in een dubbele rol gevonden wordt. De ene kant als degene over wie men struikelt. De andere kant als degene van wie men zaligheid ontvangt. En daarmee wordt het afgesloten. En dan staat er, bind de getuigenis toe. Oftewel, verzegel de wet, want dat is hetzelfde. Verzegel is immers toebinden en de wet is immers de getuigenis, het is het woord van God. Hè? De Ark des Verbonds heet ook Ark der Getuigenis. En die getuigenis is gewoon die twee stenen tafel die dan in die ark liggen. Die woorden worden door elkaar gebruikt. Dus bind de getuigenis toe of verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dat is een wat eigenaardige uitdrukking. En toch is het niet zo moeilijk. Het gaat er namelijk om dat dat woord van God, of die getuigenis, of die wet, of de geboden, zoals Johannes het dan later noemt, dat die beperkt zouden worden tot de leerlingen. Waarbij het woord leerling feitelijk hetzelfde is als het woord discipel. Oftewel, volgeling. Leerlingen zijn volgelingen. En volgelingen zijn gelovigen. De gedachte is heel eenvoudig dat het woord van God slechts gegeven zou worden aan de gelovigen, terwijl het verzegeld of dichtgebonden zou blijven voor de ongelovigen. Dat is wat het vers zegt. Met andere woorden, het woord van God wordt weggenomen van een ongelovig Israël en het wordt gegeven aan de gelovigen en in onze tijd is dat dan dus de gemeente. En daar gaat het ook in de eerste plaats over, want dat blijkt uit de volgende versen. Dus bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Wil niet zeggen dat de getuigenis is toegebonden voor de leerlingen, maar integendeel, het is toegebonden voor het volk als geheel, maar het is alleen toegankelijk voor de leerlingen, de gelovigen. Of, zullen we gewoon 1 Korinthe 2 citeren? Namelijk, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Je begrijpt er niks van, het is voor hem een gesloten boek. Maar de geestelijke mens ontvangt wel al deze dingen. Dat is ongeveer hetzelfde. Dus bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbeiden. Wel, de Heer had dit gezegd tot Jesaja. Het begon in vers 11. Want al zo heeft de Heere tot mij gezegd. Zeggende, en dan vanaf vers 12 zei de Heer iets. En in vers 17 begint Jesaja weer te praten. Wel, ook namens de Heer natuurlijk. Maar dan in vers 17 zegt Jesaja: daarom zal ik de Heer verbeiden. Verwachten betekent dat. De Heer namelijk, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En dan weer en of namelijk. Ik zal hem verwachten. Ik zal de Heer verbeiden. Ik zal hem verwachten. Waarom? Wel, omdat de Heer zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En dat is wat ik zei, namelijk de volgende verzen spreken over de tegenwoordige bedeling en over de gemeente. Want wij leven in de tijd waarin de Heer zijn aangezicht verbergt en waarin de getuigenis is toegebonden en waarin de wet, de geboden, de onderwijzing, de Tora, verzegeld is. De Heer verbergt namelijk zijn aangezicht. Dit is dus een van die oud-testamentische schriftplaatsen die rechtstreeks spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En waar de Heer zich verbergt, daar wachten de gelovigen, oftewel de leerlingen, op zijn openbaring. Dat staat er ook. Ik zal hem verwachten, want hij verbergt zich. En dus wachten we tot hij zich weer vertoont. Het is hetzelfde als wat gebeurt op de grote verzoendag, want zo wordt het uitgelegd in de Hebreeënbrief. De hoge priester gaat namelijk in het heiligdom, dan ziet men hem niet meer, hij is verdwenen achter het voorhangsel, maar men wacht tot hij weer buiten komt, want hij zal ten andere malen gezien worden. Hebreeën 12, dus diezelfde gedachte. Ik weet het, er zijn dingen die je natuurlijk niet rechtstreeks uit dit vers kunt halen, maar als je ze al kent, herken je ze bij het lezen van dit vers. Dus de gelovige verwacht de Heer, want de Heer verbergt zijn aangezicht voor het huis van Jacob. Het is wel aardig dat er staat Jacob, er staat niet het huis van Israël, er staat het huis van Jacob. Waarbij Jacob de naam is van het natuurlijke volk. Maar de Heer verbergt zich voor het natuurlijke Israël. Zij kennen hem niet en hij vertoont zich ook niet aan hen. Want u weet hoe het was met die steen waarover zojuist gesproken werd. Er werd gezegd, de steen was een steen des aanstoots en een rots der struikeling. Maar het zal worden hoofd des hoeks. En het wordt aangehaald in verband met de wijngaard zal van die landlieden worden afgenomen. Zal gegeven worden aan een volk wat zijn vruchten voortbrengt. En dan gaat het over de gemeente. Nou, datzelfde verband vinden we hier ook. Alleen zonder dat de wijngaard genoemd wordt. Maar het gaat uiteraard om precies hetzelfde. En het beste bewijs daarvoor vinden we in vers 18. Waar hij zegt, ziet, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Ik en de kinderen. Die kinderen zijn dus, gaat hij weer om, Shear Yashub en Maher Shalal Gasbas. Ik kan het bijna zonder lachen zeggen. Dat zijn dus die kinderen. Die kinderen die tot wonderheden, of tot wonderen en tekenen gegeven zijn. Ze zijn dus een teken. We hebben het al gezien, ook in het voorgaande hoofdstuk, waar Jesaja met zijn zoon Shear Yashub moest gaan naar het einde van de watergang des opperste vijvers aan de hoge weg van het veld des volles, enzovoorts. Ze zijn tot tekenen. Maar deze uitspraak ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Deze uitspraak is een bekende uitspraak, niet uit Jesaja 8 vers 18, maar uit Hebreeën 2 vers 13. Want in Hebreeën 2 vers 13 wordt dit door de apostel Paulus, dacht ik, aangehaald. En in Hebreeën 2 neem ik dan even de draad op. Bij vers 6. En dat is ook het Oude Testament, maar dat is Psalm 8. wat daar geciteerd wordt. Dus Hebreeën 2, vanaf vers 6. Iemand heeft ergens betuigd, oftewel David heeft betuigd in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? En dat weten wij wie dat is, die mens, want dat is de Heer Jezus, hè? Van wie dan gezegd wordt nog steeds in Psalm 8, aangehaald in Hebreeën 2, vers 7. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En daarna, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Dat is daarna, zoals Petrus ook zei, het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1, vers 10. Goed, dat staat hier dus ook. En dan staat er, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan laat ik de tussenzin weg. En dan ga ik naar het einde van het vers, waar staat, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, dat is het verhaal. Alle dingen zijn aan de opgewekte en verhoogde Christus onderworpen. Alle dingen zijn onderworpen aan de steen die geworden is tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschiedenis wonderlijk in onze ogen. Maar wij zien het niet met onze fysieke ogen. Er staat hier, nu zien wij nog niet. Maar dat nog niet wil zeggen dat we het in de toekomst wel zullen zien. Want daar wachten wij op. Maar dat stond in Jesaja 8. Daar stond namelijk. Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Namelijk, ik zal hem verwachten. Want wij zien nog niet omdat hij zich verbergt, maar wij zullen zien omdat hij geopenbaard zal worden. Later. En dus staat er in Hebreeën 2 vers 8. Doch nu zien wij nog niet. Niet in de zin van, duurt nou al zo lang en we zien het nog steeds niet. Maar in de zin van, wij zullen in de toekomst zien. We zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien, dat is een ander Grieks woord trouwens, voorzien. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was, enzovoorts. En daarna staat er dat hij door lijden vele zonen tot heerlijkheid zou leiden en hen zou heiligen. Dat staat in vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, dat staat er namelijk, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Ik zal het vers verder niet uitleggen. Want en hij die heiligde, zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. En hier werd dus gezegd dat hij door de dood heen, vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Er wordt dus gesproken over zijn vernedering, de dood, en zijn opstanding door de dood heen. En deze waarheid wordt ook ondersteund door andere schriftplaatsen uit het Oude Testament die hier genoemd worden, namelijk vers 12, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Dat is Psalm 22, vers 23, waaruit dus blijkt dat niet alleen de Heer zelf uit de dood zou opstaan, maar anderen met hem. En dat is een verwijzing naar de gemeente uiteraard. Het woord wordt zelfs gebruikt. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Niet alleen, maar in het midden van een grotere gemeenschap. En dan gaan we verder naar vers 13. En wederom, want er staat ook ergens, dit keer Psalm 18. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En dan wederom, en dit keer uit Jesaja 8 vers 18. En daar ging het me om. Zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En wat hier staat echt kinderen, aangehaald uit Jesaja 8 vers 18. Maar zij zijn dezelfde uiteraard als de vele zonen die tot heerlijkheid geleid worden in vers 10 van Hebreeën 2. Het gaat erom dat hij uit de dood zou opstaan en daardoor velen mee zou nemen Kortom, velen zouden delen in zijn opstanding uit de dood en hij zou hen tot heerlijkheid, oftewel tot het koninkrijk of zoiets, leiden. En in verband daarmee wordt dus schriftplaatsen aangehaald. De ene is, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Dan zijn er dus meerdere zonen, want er zijn broeders. Of, in het midden der gemeente zal ik u loszingen. Die broederen vormen dus die gemeente. Of, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft, waaruit volgt dat die kinderen een type zijn van de gemeente. En daar ging het om, want Jesaja 8 vers 18 zegt, daar zegt Jesaja, zie daar ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft, maar die kinderen zijn tot wonder en teken in Israël. Maar dat teken is de gemeente, want die twee kinderen zijn inderdaad een beeld van de gemeente dan. Een toekomende generatie, een latere generatie, dat zijn kinderen. Een toekomende generatie uit Israël, dat is inderdaad de gemeente. En het wordt verder uitgelegd natuurlijk in Hebreeën 2. Waar staat in vers 14, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Of vlees en bloed deelachtig geworden dus. Omdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Dat zijn degenen die verlost werden. Of worden. Al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij, de dienstbaarheid, onderworpen waren. En dus ook aan de wet onderworpen waren natuurlijk. Dus spreekt het ook over het Jodendom wat verlost wordt van de wet. Door de dood en opstanding van Christus. Maar al degenen die, uit vers 15, zijn dezelfde als de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Uit vers 13, en ze zijn dezelfde als de vele broederen of de gemeente. Uit vers 12, allemaal van Hebreeën 2. De gemeente dus. En zo ga ik dus weer terug naar Jesaja 8. Vers 18. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Want ze zijn een beeld van dat wat uit Israël, uit Jesaja, dat wat uit Israël geboren zou worden. Een toekomende generatie, dat is de gemeente. Dat de gemeente voorgesteld wordt dikwijls als twee, dat heb ik al zo vaak aangehaald, hè. Dus dat doe ik nou maar weer eens niet, hè. Maar hier zijn het dus de twee kinderen van Jesaja. Dat is weer wat anders dan Johannes en Petrus. Of dan Andreas en Petrus bedoel ik. Dat is weer wat anders dan die twee mannen in witte klederen op de Olijfberg enzovoorts. Dus weet je wat anders dan het teken van Castor en Pollux, de tweelingen in Handelingen en zo, hè. Dus weer of de Emmausgangers, Cleopas en die andere die we ook niet weten hoe die heet en zo. Het is weer eens wat anders. Hier zijn het de twee zonen van Jesaja. Waarbij het ene spreekt over het overblijft een keer weer. En het andere spreekt over haastig buitenspoedig roof. Als je het op de gemeente van toepassing brengt, is het heel, nog eenvoudiger. Daar spreekt Sheer Yashub over de geestelijke zegeningen die de gelovigen ontvangen. Het overblijft een keer weer, keert namelijk tot de Heer. En Mahesh Yalal Ghazbas spreekt over de oude mens, de oude natuur, namelijk haastig buitenspoedig roof. Beide dingen zijn waar. Het oude wordt ons afgenomen en het nieuwe is wat wij ontvangen. Maar er zijn veel meer manieren om het toe te passen uiteraard. Dan terug naar vers 18 van Jesaja 8. Ze zijn tot tekenen en tot wonderen, maar we hebben al zo vaak gezien dat de tekenen en wonderen, dat in de eerste plaats de uitdrukking is voor dat wat de Heer Jezus en de discipelen deden, terwijl dezelfde uitdrukking hier voorkomt in Jesaja. Maar bovendien hebben we gezien dat tekenen, namelijk wonderen, altijd een uitbeelding zijn van de geestelijke waarheden met betrekking tot onze bedeling. Altijd, zo zonder meer. Alle tekenen die de Heer deed, houden verband in elk geval met de verborgenheden van het koninkrijk, waarvan zij immers tekenen zijn. En zo is het ook hier. Ik en de kinderen zijn tot tekenen, tot wonderen. Van de Heer der Heerscharen. Ik moet even opletten, anders komt het niet uit. Het gaat er niet om dat het wonderen zijn van de Heer der Heerscharen. Maar het gaat erom dat het tekenen zijn van de Heer der Heerscharen. Tekenen en wonderen betekent normaal wonderlijke tekenen. En wonder, het woord wonder, betekent niet, is niet hetzelfde als een mirakel. Er gebeurt iets wat wij niet begrijpen. Maar het betekent dat wij het niet weten. Dat wij niet weten wat het is. Of iets begrijpen, dat is wat anders. We hebben het verschil uit het oog verloren. Dat we dingen niet begrijpen komt gewoon omdat we te weinig geleerd hebben. Ja, het is gewoon zo. Te weinig gestudeerd hebben. Dan begrijpen we het niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat wij te weinig geleerd hebben. Het gaat om het principe dat een wonder is iets waarvan wij ons afvragen wat het eigenlijk is. Wij weten het niet. De reden daarvoor doet er niet toe. Wij weten het niet. Het Engelse begrip wonder, hetzelfde woord, maar dan in het Engels, komt veel beter overeen met de betekenis van de term. Het betekent namelijk dat men niet weet. I wonder betekent ik weet niet wat het is. Ik vraag me af, zo vertalen we dat dan. Nou, tekenen en wonderen zijn dus tekenen van dingen die we ons afvragen, die we niet weten. Het gaat er niet om dat er iets gebeurt wat tegen de wetten der natuur ingaat of zo. Het hele boek over volgeschreven, wat nou eigenlijk wonderen zijn. En men zoekt het totaal verkeerd. Men zoekt de verklaring langs technische weg. Men komt er ook nooit uit. Dingen die men vroeger beschouwde als een wonder zijn dat nu niet meer, omdat we geleerd hebben hoe het werkt. Dan vinden we het geen wonder meer. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat deze tekenen en wonderen tekenen zijn waarbij wij ons dienen af te vragen wat de betekenis is. Zie. Nou, en dat is hier dus ook zo. Want ze zijn tot tekenen, namelijk wonderen, van de Heer der Heerscharen. Het gaat er niet om dat deze wonderen door de Heer der Heerscharen gedaan worden. Bovendien, wat voor wonderlijks is er aan dat de profeet nadert tot de profetesse, want zo staat het in hoofdstuk 8 vers 3, heel netjes, en dat daaruit geboren worden zonen. Dat is helemaal niet tegen de natuur in. Integendeel, dat is de natuur. Dat is helemaal geen wonder. Maar het wordt een wonder omdat het als teken is. En de namen worden ook als tekenen gegeven. Wij dienen ons dus bij deze normale dingen, die gebeurt ze volgens de normale regels van de natuur, bij deze dingen dienen wij ons toch af te vragen waarom het zo gebeurde. En dat maakt het tot wonderen. Omdat er iets achter zit wat we dienen te beseffen. Wat dienen te leren. Dus, het zijn tekenen die afkomstig zijn van de Heer. Of beter, het zijn tekenen, en we vragen ons af wat het is, en waarover gaan de tekenen? Dat staat erachter. Waar spreken die tekenen over? Ja, van de Heer der Heerscharen die op Sion woont. Hé, sinds wanneer woont de Heer op Sion? Nou, daar zitten we al. Dat vragen we ons dus nu af. I wonder. Since when? Enzovoorts, hè. Wel, heel eenvoudig. De woon op de berg Sion wil dus zeggen dat hij op de troon zit. Want Sion is de berg waar de troon van David zich bevindt eigenlijk. Sion staat dus voor het Messiaanse Rijk. Als er staat dat de Heer de Heerschaar op de berg Sion woont, betekent het dat hij de heerschappij op zich genomen heeft. Sinds wanneer? Ja, sinds een opstanding. Maar niet omdat wij het gezien hebben, maar omdat wij het uit het woord geleerd hebben. Nou, deze zonen, deze kinderen van Jesaja zijn daarvan een teken. Ze zijn de uitbeelding namelijk van dingen die men anders niet weten kan. Die men niet zien kan, bedoel ik, hè? Ze zijn de uitbeelding van het verborgen koninkrijk van Christus. Nu. Sinds de opstanding van Christus en sinds aan hem alle dingen onderworpen zijn. De kinderen zijn dus een beeld van de gemeente. Maar letterlijk lezen we dat zo in Hebreeën 2. Dus ze zijn tekenen van de Heer der Heerscharen die op de berg Sion woont. Ze zijn dus tekenen van het verborgen koninkrijk van Christus. En dan komen we terecht bij vers 19. Waar staat, wanneer zij dan tot jullie zeggen zullen, vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds bompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen, tot de wet en tot de getuigenis. Zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Enzovoorts. Dit vers wordt meestal, met name dan vers 19, wordt meestal helemaal volstrekt uit het verband getrokken en genoemd in de opsomming van al die schriftplaatsen, het zijn er maar een paar trouwens, maar al die schriftplaatsen die zeggen dat een gelovige niet zich moet wenden tot waarzeggers of wat hij maar genoemd wordt, zou ik maar zeggen, tot occulte zaken. En dat kan wel zijn, maar daar gaat het vers dus eigenlijk helemaal niet over. Want in het verband blijkt dat het vers spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat wil zeggen, men verwacht iets, men wacht op uitspraken, men wacht op het orakel, men wacht op profetie, men probeert de stem der goden of van God te horen. En het gebeurt niet. Wat overblijft is namens, zijn het namens slechts waarzeggers, duivelskunstenaars. En inderdaad, dat gaat dan over wat wij dan occulte zaken noemen. Die piepen en binnensmonds mompelen. Dat wil zeggen dat het toch niet te verstaan is wat ze zeggen. En zo is het ook meestal. En zelfs als het wel te verstaan is, dan is het dikwijls toch niet te begrijpen. En als het wel te begrijpen is, dan blijkt het meestal onzin te zijn. En dat is ook onbegrijpelijk. Dus dat maakt allemaal weinig uit. Waar er nog bij komt dat hier niet staat dat men dat niet zou moeten doen. Er staat wat men wel zou moeten doen. Namelijk, zal niet. Maar men zou God moeten vragen. Want het mag dan waar zijn dat God niet meer spreekt. Maar neemt niet weg dat een mens wel degelijk tot God kan gaan en hem vragen. En God antwoordt wel. Waarbij we moeten bedenken dat antwoorden niet hetzelfde is als spreken. Kan wel, maar het hoeft niet. God kan ook antwoorden op andere manier dan door rechtstreeks te spreken. Dat is ook inderdaad wat hij doet. God antwoordt nu ook vanuit het verborgene. En hij leidt ons op een weg waardoor wij de waarheid zullen verstaan. Hij leidt ons door zijn geest in al de waarheid. Het heeft niks te maken met echt zienlijke dingen of met dingen die men letterlijk hoort. Maar het gebeurt op andere wijze. Maar niettemin, men kan de Heer vragen en hij zal op die wijze wel degelijk antwoorden. Daar gaat het hier om. En alle andere manieren van proberen de toekomst te weten, die leiden tot niks. Zal men voor de levenden de doden vragen, staat er. Dat is interessant. Het is natuurlijk een beetje buiten de orde, maar het is wel interessant. Want, wij weten dat degene die men vraagt in zo'n geval, dat zijn de demonen. Ja, maar meestal, of veelal, denkt men dat men het vraagt aan de doden. En dat als demonen spreken, dat dan de doden spreken. Men meent namelijk contact te hebben met de geesten van de overleden voorouders bij voorkeur. Of anders vrienden en kennissen enzovoorts. Wij weten, dat leren wij met name ook uit het Nieuwe Testament, dat dat niet zo is. Men heeft namelijk niet contact met de doden, men heeft contact met demonen. En toch staat hier, zal men voor de levenden de doden vragen, zodat hier toch verondersteld wordt dat het om doden gaat. En dat bevestigt wat u van mij geleerd hebt, hopelijk. Namelijk, het zijn wel demonen. Het zijn niet de geesten van overleden voorouders. Behalve als ze bezeten waren, want dan zou het nog kunnen. Maar demonen zijn wel degelijk doden. Het zijn dus wel degelijk mensen, maar vertaal het nooit met de naam Adam. Het zijn dus mensen die ooit geleefd hebben. Het zijn namelijk de geesten van hen die leefden in wat wij dan maar de oerschepping noemen. De wereld die toen was, noemt Petrus dat. Dus zijn toch doden. Ja.
Ja. 50
mooi, mooi bedrag, toepasselijk bedrag, 50 euro. Kunnen ze de verborgen dingen openbaren? Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken, ja. Of het betrouwbaar is, is nog maar de vraag. Maar meestal zit er wel een kern van waarheid in natuurlijk, hè. Ja. Maar goed, dat doet er verder niet de zaken. Maar gaat er maar om dat hier deze demonen, deze boze geesten of goden of hoe ze maar heten, wel degelijk beschouwd worden als doden. Zij die vroeger leefden. Maar daar gaat het niet om. Het is niet de bedoeling dat we dat hieruit leren. De bedoeling is dat we hieruit de onzinnigheid leren. Namelijk dat we leren dat het onzinnig is om aan doden te vragen wat er met de levenden zou gebeuren of zou moeten gebeuren. Het zou eerder andersom moeten zijn. Doden bevinden zich immers op een lagere positie dan de levenden. Zij zijn dus niet degene die bepalen wat er met de levenden zal gebeuren. Omdat zij een veel, veel lagere positie innemen. Vandaar dan ook dat het dienen van deze demonen in feite gewoon afgoderij is. Men dient wezens die in werkelijkheid niet boven de mens staan, maar lager staan dan de mens. Alleen hij verzuimt het te erkennen. Nou goed. Zal niet een volk zijn God vragen? En dus staat het tot de wet en tot de getuigenis. Dat is hetzelfde. Men zal zich namelijk moeten wenden tot de wet. Namelijk tot de Torah. De lering betekent dat, de onderwijzing. Men vertaalt het altijd met wet, maar het betekent onderwijzing. We zullen moeten wenden tot de onderwijzing. Namelijk tot de getuigenis. Want de wet is een onderwijzing van God. Maar het is een onderwijzing waarin hij getuigt van zichzelf. Over zichzelf spreekt. Nou, daar gaat het om, dat hij over zichzelf spreekt en over zijn werk. Want in vers 16 staat, bindt de getuigenis toe of verzegelt de wet. Dan gaat het woord als het ware dicht. Waarna overblijft in vers 18 de tekenen en wonderen die spreken over de Heer. Want het zijn tekenen en wonderheden van de Heer der Heerscharen. En er wordt dan zijn teken over de verborgen dingen. En vers 20 zegt dan weer dat men zou moeten gaan tot de wet en tot de getuigenis. Maar dan uiteraard in geloof, want dan zal blijken dat de wet en de getuigenis niet toegebonden of verzegeld is. Want het is alleen toegebonden voor de ongelovigen. En aan de ongelovigen worden dan ook tekenen gegeven. Dat weet u toch, hè? Tekenen en wonderen zijn niet voor gelovigen. Nee. Zijn voor ongelovigen. Altijd zo geweest. Tekenen zijn voor ongelovigen. Maar het woord is voor de gelovigen. Zodat de ongelovigen krijgen niet het woord, voor hen is het toegesloten om ze krijgen tekenen. Zo is het ook gegaan bij het aanbreken van het nieuwe verbond, bij de komst van Christus enzovoorts. En de bedoeling is dat men door de wonderen en tekenen alsnog zich wendt tot de wetten, tot de getuigenis. Het kost dan wat moeite, maar het is wel de bedoeling. En zo zij niet spreken naar dit woord, namelijk de wet en de getuigenis, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Het gaat om licht wat komen zou. Langzamerhand zijn we onderweg naar hoofdstuk 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Je moet er echt bij zeggen, dat natuurlijk is duidelijk uit het verband dat we daarin onderweg zijn, hier in dit schriftgedeelte, dat het gaat om een volk wat in duisternis wandelt, aan wie het licht zou opgaan. Maar de verklaring van vers 20 levert enige problemen op. Men kan hem namelijk op twee wijzen lezen. Zoals hij er nu staat in het Nederlands, interpreteren wij dageraad als de zon gaat op. Het wordt licht. En dan staat er dus, wanneer men niet spreekt in overeenstemming met de wet en de getuigenis, dan zal het licht niet opgaan. Maar wij geven die verklaring omdat we dat feitelijk al weten dat het zo zal gaan. Maar het kan ook andersom gelezen worden, want ik heb de indruk dat het woord dageraad niet spreekt over de komst van het licht. Hoewel het in dit verband zou kunnen. Maar in het algemeen spreekt het woord dageraad niet over de komst van het licht, maar over duisternis. De nanacht, dat wil zeggen, vanaf middernacht tot aan zonsopgang, juist de diepe duisternis. En dan staat er precies het tegenovergestelde. Dan staat er, zo zij niet spreken naar dit woord van die verbintenis waarover het ging in vers 10. Vers 9 en 10. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan. Wanneer ze niet spreken naar dat woord en niet spreken in overeenstemming met die verbintenis, het verbond met de hel en het verbond met de dood, zoals het heet in Jesaja 28. Wanneer ze daar zich niet mee inlaten, dan zal hen het licht opgaan. En dan zullen ze dus geen duisternis meer kennen. Kortom, hoe je vers 20 ook leest, de betekenis is voor ons in elk geval duidelijk, want we weten hoe het zit. Wanneer men komt tot de wet en tot de getuigenis, dan blijkt de wet te zijn een lamp voor onze voeten en een licht voor onze pad. Dan zijn we niet in duisternis, maar komen we in de morgenstond, in het licht. En andersom, wanneer we houden aan het woord van de mens, wanneer we daaraan vasthouden, en het woord van demonen dus eigenlijk, dan zal men het licht niet kennen. Een van de twee. Zijn genadig hoe het hier staat. Eigenlijk komt het erop neer dat als men het woord van God verwerpt, komt men terecht bij het woord van demonen. En dat lezen we hier, maar gisteravond heb ik erover gesproken naar aanleiding van 1 Timotheüs 4, vers 1. De geest zegt duidelijk, gaat ook om verborgen dingen. Vandaar geest. Gaat om het houden van de verborgenheid des geloofs of de verborgenheid der godzaligheid in 1 Timotheüs 3, het laatste vers. En dan kom je in 1 Timotheüs 4, vers 1. De geest zegt duidelijk dat sommigen zullen afvallen van het geloof en zich begeven tot leringen der demonen. Ja, het is of het een of het ander. Hier staat precies hetzelfde. Dus of het een of het ander. Als men het woord van God loslaat en het woord van God dus toegesloten wordt, dicht gedaan wordt, houdt men slechts het woord van demonen over. Of men zich dat bewust is of niet, dat speelt verder geen rol. Het is nou eenmaal zo. Dus laten we gaan tot de Torah, namelijk tot de getuigenis, om licht te ontvangen. En dan lezen we maar verder. Vers 21 zegt, en een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt. Uiteindelijk spreekt het over de grote verdrukking. En hongerig. Waar gaat men door? Nou, als u het mij vraagt, door de dageraad. En waarbij dus volgt dat de dageraad inderdaad niet het woord is voor de zonsopgang, maar voor de duisternis voor zonsopgang. Het donkerste deel van de nacht. Meestal is het uit het verband duidelijk genoeg. Alleen hier is dat niet zo. Dus het wordt wat moeilijk om er nu over te spreken. Maar goed, en ieder van hen zal door die duisternis gaan. Door de verdrukking namelijk. Verdrukking in het algemeen en later de grote verdrukking in het bijzonder. En ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt, daar heb je het. Wel, de hardste verdrukking die er is, is uiteraard de grote verdrukking. Hoedanig er niet geweest is van het begin dat er een volk was. Tot dan toe, en ook niet meer zijn zal. Hè. Hard gedrukt en hongerig. Want een groot deel van de mensheid zal omkomen van de honger. Dus het vale paad. Uit Openbaring 6 bijvoorbeeld. Hongersnoden uit Matthäus 24. En ondanks alle inzamelingsacties blijven die hongersnoden toch. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn. Dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God. Als hij opwaarts zal zien. Zo is het. Want als die mens in zijn verdrukking en in zijn honger, in zijn duisternis, vertaald met dageraad, zal zijn. En hij kijkt omhoog naar waar zijn God zal moeten zijn, dan zal hij die God vloeken. Vandaar dat vele mensen, en met name zendelingen, de indruk hebben dat men eerst de mensen te eten moet geven, omdat ze dan veel christelijker zullen worden. Want dan zullen ze die God niet meer zo vloeken. Maar ook als men God niet vloekt, blijft men nog steeds een verloren zondaar. Daar verandert niks aan. En hoe hard men God vloekt, maakt ook helemaal in principe niks uit. Of men al of niet God vloekt, men staat schuldig tegenover God. Men wordt behouden door het woord van God te aanvaarden. Door God te zegenen. Dus. Hij moet namelijk geloven. Dat is ook wat Jesaja zegt. Er staat niet, je moet ze eten geven, want dan zullen ze God niet zo hard vloeken of zoiets. Hè? Nee, men moet geloven om behouden te worden. Om tot het overblijfsel te behoren. En anders is men haastig buit en spoedig roof. Goed. Dus er staat, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, want dan wordt hij nog boos ook, want hij meent recht te hebben op eten. Dan zal hij vloeken op zijn koning, namelijk op zijn God, want God wordt geacht zijn koning te zijn, als hij opwaarts zal zien, als hij dat al doet. Het staat ook in Openbaring over de dagen van de grote verdrukking, zelfs letterlijk, dat men in die dagen van de verdrukking God zal vloeken. En niet eer en heerlijkheid zal geven aan de God des hemels. Goed, en dan staat, hij kijkt dus wel eens naar boven en dan vloekt hij God. Maar als hij de aarde aanschouwen zal, vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid. Dat is hetzelfde als die harde verdrukking. Uit vers 21. En duisternis zijn, dat is ongetwijfeld hetzelfde als de dageraad uit vers 20. Hij zal verduisterd zijn door angst. Hele eigenaardige uitspraak, maar heel fundamenteel. Een mens wordt namelijk verduisterd door angst. Niet andersom, niet hij is in duister en dan wordt hij bang. Maar hij is bang en dan wordt het duister. Dan begrijpt hij niks meer, dan hoort hij niks meer. Hij heeft, heeft totaal geen zicht meer. En hij kan geen stap meer verzetten. Door angst. Fobie noemen wij dat dan, want als het Latijn is dan klinkt het minder erg. Nee, dat staat veel interessanter natuurlijk. Ja. Maar dat betekent gewoon dat je het in je broek doet. Dan komt het op. Nou ja. Als dat geen duisternis is, weet ik niet meer. Doet de mensen de meest vreemde dingen. Het is wel een raar voorbeeld. Maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Hij zal verduisterd zijn door angst. Dat is misschien de enige goede verklaring voor het gedrag van de mens in de verdrukking. Waarom keert hij zich niet tot de Heer? Omdat hij verduisterd is. En dat was hij al, anders kwam hij niet in de verdrukking. Maar de verdrukking verduistert hem in feite nog meer. Hij is verduisterd in het verstand. En verduisterd in zijn hart. En verduisterd in zijn overleggingen. Dus de duisternis van de wereld. Die ten onder gaat aan deze angst en deze duisternis. Hij wordt dus voortgedreven, staat er, door donkerheid. Dat betekent inderdaad dat al wat de mens doet en laat en denkt voortkomt uit de duisternis waarin hij zich bevindt. Hij doet de meest vreemde dingen, maar hij kan de weg nog niet vinden. Hij weet niet eens of er wel een weg is eigenlijk. Want het is duister. Hoe zou hij het weten? Alleen moet wel gezegd worden, in samenhang met Jesaja 28, waar stond aan wie zal hij dan de wijsheid leren? Dat vers heb ik net weer even niet aangehaald daar straks. Maar aan wie zal hij dan de kennis leren? Wie zal hij de wijsheid te verstaan geven? Want het punt is gewoon dat die wijsheid er wel is, maar dan heeft het afgewezen. En het woord kwam tot Israël, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar ze hebben het woord afgewezen. Ze hebben er wel wat in omgesprongen, er wat mee gerommeld en er wat ingestudeerd zelfs, om het dan heel netjes te zeggen. Maar daarmee heeft men zich er nog niet door laten leiden en is men er toch nog niet tot geloof gekomen. Dan gaat het maar om. Dat is wat in het zogenaamde christendom gebeurt, gebeurt in het jodendom nog veel uitgebreider en ook al veel langer. Namelijk, men hanteert de Bijbel wel, men doet er van alles mee, men studeert er zelfs in, maar men gelooft hem niet. Nou, dus de duisternis waarin de wereld verkeert is een zelfgekozen duisternis. En als het gaat over een speciaal volk, het volk uit 9 vers 1, dat in duisternis wandelt, dan is het volk aan wie juist het licht gegeven was, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dus wandelt het in duisternis. En dat licht, met het licht bedoel ik nou in de eerste plaats de Tora, de wet, de getuigenis die God gaf aan Israël. Dat was licht. Maar men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En in laatste instantie kwam het licht der wereld tot hen. Dat was de Heer Jezus zelf. Hij is het woord. Hij is de getuige. En dus het getuigenis. Hij was het licht der wereld. Maar ook toen had men de duisternis liever dan het licht. En dus is het weer in duisternis. En zo blijft het tot vandaag aan de dag. En zo zal het uitlopen op de grootste duisternis en de grootste verdrukking die ooit geweest is. Maar deze versen spreken erop. Eerst in het algemeen, want het is de algemene situatie. Maar het heeft uiteindelijk vindt er uiteindelijk een hoogtepunt in de dagen van de grote verdrukking. Goed. Want als hij de aarde of het land, want dat is hetzelfde, aanschouwen zal, vers 22, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst. U ziet dus duisternis om hem heen, maar er is ook duisternis in hem. En hij zal worden voortgedreven door donkerheid. Maar dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. En de vertalers hebben geprobeerd het uit te leggen. Maar het land dat beangstigd was, zal niet helemaal verduisterd worden. En zo is het natuurlijk ook. Want Shear Yashub. Een overblijfsel keert weer. Een overblijfsel zal behouden worden. Het zal niet gans verduisterd worden. Want er zou toch een beetje licht zijn. Dat is de algemene gedachte. Er zou toch enig licht zijn. Want, en ik lees nog even niet verder in het vers hoor. Want, ik lees even verder in Johannes 1. Want in Johannes 1 wordt gesproken over het licht dat in de wereld komen zou. En Johannes, die was een mens van God gezonden. Wie zijn naam was Johannes, die kwam van het licht te getuigen. Ik zeg altijd in één adem erachteraan aan blinden. Want getuigen over het licht doet men aan hen die in duisternis zijn. Die het licht niet kunnen zien. Die zelf verduisterd geworden zijn. Maar daarna gaat het verhaal verder. Het licht kwam wel tot hen. Het licht verlicht een ieder mens komende in de wereld. Dat staat er ook. Maar dan staat er meteen in de volgende verse van Johannes 1. En hij was in de wereld. Het licht was in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam, het licht kwam tot het zijnde. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zou je zeggen, dan is de hele wereld dus in duisternis. Dan staat er nee. Want zoveel hem aangenomen hebben. Want er waren er toch die dat wel deden. Het was niet gans verduisterd. Want hoewel het waar is dat de wereld in duisternis is, is het nog niet waar dat daarom iedereen in de wereld in duisternis is. Hetzelfde geldt voor Israël. Israël is weliswaar ongelovig, maar daarom niet elke Israëliet. Of Israël is weliswaar verhard geworden, of beter het Jodendom is verhard geworden, maar daarom niet elke Jood, maar wel het volk als zodanig. Nou, dat staat hier dus ook. Het zal wel duisternis zijn, maar het zal niet helemaal verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Nou, dat is een hele moeilijke uitspraak. Hetgeen ook blijkt uit de vertaling. Moet ik even wat je doen. Ik heb altijd geleerd, als je zin niet snapt, moet je hem redenkundig ontleden. Het lijkt me tamelijk onredelijk om dat nu te doen. Je komt er domweg niet meer uit, hè, wat hier staat. En dat komt omdat de vertalers zelf niet begrepen hebben wat er stond. Het is nog niet kwalijk te nemen trouwens. Ze hebben niet begrepen wat er stond. En dus hebben ze met de vertaling ook wat moeite gehad. Maar we komen er wel uit hoor. Zo moeilijk is het ook niet. Er staat, het land zal niet gans verduisterd worden gelijk als het in het eerste tijd verachtelijk, oftewel duister, heeft gemaakt. We beginnen maar eens met synoniemen invullen. Het land zal niet verduisterd worden. Dat gans laat ik nu even weg. Het land zal niet verduisterd worden gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Verachtelijk is dus in dit geval hetzelfde als duister. Het is weggeworpen van het licht. Het licht kwam er niet. Het licht verachtte dit gebied. Dat betekent dat er eerst een tijd zou komen waarin het hele volk in duisternis zou zijn. Dat is het eerste punt. Er zou duisternis zijn. Men kan het toepassen bijvoorbeeld op de gedachte dat het hele volk in duisternis zou zijn. Dat is wat eerst gezegd wordt. Er werd ook eerst gezegd, Israël zal verhard worden. Maar later wordt eraan toegevoegd dat niet iedereen in duisternis zou zijn, want dat staat hier dus. En zoals er ook later aan toegevoegd wordt dat deze verborgenheid ook niet onbekend mag zijn, dat de verharding voor een deel over Israël al is gekomen, want er is een deel van Israël wat niet verhard is. Hoewel in Jesaja, wat was het, 6, staat dat Israël blind en doof zou zijn, blijkt toch dat later gezegd wordt dat het maar gedeeltelijk waar is, want voor een ander deel van Israël geldt het niet. Eerst wordt gezegd het volk als zodanig, later wordt gezegd, maar er zijn uitzonderingen. En dat is wat hier ook staat. Want het land dat beangstigd was, zal niet helemaal verduisterd worden. Wel, het zal verduisterd worden, maar er zijn uitzonderingen. Het zal verduisterd worden, want dat was wat eerst gezegd werd, maar er zijn uitzonderingen en de uitzonderingen zijn uiteraard de gelovigen, maar hier wordt dat voorgesteld door Zebulon en Naftali. En hier wordt deze geestelijke waarheid geografisch verklaard of toegelicht. Want het hele volk was in duisternis behalve het land van Zebulon en Naftali. Hoezo Zebulon en Naftali? Nou, even maar de eenvoudigste verklaring. Die staat eronder gedrukt. Matthäus 4 vers 15 staat er namelijk bij. Want daar staat het. Daar staat namelijk dat de Heer daar woonde. De Heer Jezus namelijk. Die woonde in het land van Zebulon en Naftali. Namelijk in Capernaum. Dat is Matthäus 4. Waar staat in vers 12? Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, de doper, aardig is dat, hè? Wat kwam Johannes ook alweer doen, Johannes de doper? Heb ik net gezegd. Kwam toen te getuigen van het licht aan een volk, wat dus in duisternis was. En ik kwam hen zeggen hoe het licht eruit zag. Want zien konden ze het niet. Nou, Matthäus 4 vers 12. Als nu Johannes of Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En hij is uiteraard het licht. Hij is wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum. Kafar Nachem. Dat wil zeggen, Kafar is verzoening en Nachem, dat is de trooster. Dus verzoening door de trooster. Of voor mij pas vertroosting door verzoening of weet je veel. Maar je telt die begrippen maar bij elkaar op. Hij is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Dat wil zeggen in het gebied van, of binnen de grenzen van, Zebulon en Naftali. Dat zijn twee van de stammen van Israël. Twee van de 10 stammen overigens. Niet dat die stammen daar woonden in de dagen van de Heer Jezus, maar het is het land waar oorspronkelijk deze stammen woonden. Daar gaat het maar om. En het gebeurde zo, staat er, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. En dan meteen, het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. Hier betekent het dus letterlijk dat het geldt voor Zebulon en Naftali, daar waar de Heer woonde. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, aan dezelfde is een licht opgegaan. Hoezo? Nou staat erachter. Want van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is het licht. En de Heer woonde daar en hij predikte daar. Daar ging het licht op. En het licht was dan de prediking van het evangelie van het koninkrijk, eigenlijk. Waarna prompt gesproken wordt over de eerste discipelen, de eerste leerlingen voor wie de getuigenis niet verborgen was. Zie, hangt allemaal samen, gewoon met Jesaja 8 en 9. Ja, ik kan dit soort dingen, die zijn zo moeilijk uit te leggen. Je moet gewoon die schriften dat lezen en lezen en lezen. En dan het andere ook lezen en lezen. En dan achter elkaar en door elkaar en zien dat die dingen met elkaar overeenkomen. Dat is alles. Ik kan het ook niet beter. Nou, terug dan naar Jesaja 8, vers 23, want we zijn nog lang niet klaar met dat vers. Want hier wordt gesproken over het land van Zebulon en het land Naphtali, waar dus toch nog licht zou zijn en waar geloof zou zijn. Dat is de gedachte. Maar het gaat erom dat het verklaard wordt doordat gezegd wordt, wel, het is daar waar de Heer woonde, bij gelegenheid. Nou, waar woont de Heer? In de gemeente, te midden van de gelovigen, zodat hier deze twee stammen, Zebulon en Naphtali, een beeld zijn van de gemeente. Daar hebben we ze weer. Weer twee man die een uitbeelding zijn van de gemeente. Te midden waarvan de Heer woonde. Dat is de overdrachtelijke verklaring. U ziet, er is één letterlijke verklaring. Maar ik heb u al zo vaak verteld dat alle profetieën die verband houden met de tegenwoordige bedeling eerst een vervulling hebben die helemaal niet verborgen is. Dat geldt voor deze profetie ook. En er staat dus uitdrukkelijk bij in Matthäus. Denk erom, dit is wat Jesaja over gesproken heeft. Jawel, opdat wij zouden weten dat de profetie werd toegepast. Maar het neemt niet weg dat bij ons meteen de belletjes gaan branden dan, hè? Want dat betekent meteen dat diezelfde profetie nog een vervulling zou hebben in de dagen waarin wij leven. Zo gaat het namelijk steeds. Het is bijna altijd, ik zeg bijna, want ik weet het niet 100% zeker. Maar het is bijna altijd zo dat als er staat, dit is waarvan de profeet gesproken heeft, zeggende, dat het weliswaar een toepassing is van die profetie, maar niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Het is precies wat we lazen over Judas. Dit is wat de profeet gesproken had, zeggende, uw huis wordt u woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt. Ja, ja, maar het huis van Judas blijkt te zijn het huis van Juda, Palestina, wat woest gelaten zou worden en wat bijna 2000 jaar niks anders geweest is dan een woestijn. Want zo was het. En in zekere zin is het dat nog. En een ander nemen zijn opzienersambt. Dat is gewoon dat de gemeente in de plaats gesteld werd van Israël. En dat de zaligheid de heidenen gezonden werd die zouden horen. Zodat deze Matthias. Ja, Matthias. Dan moet ik de ander ook noemen natuurlijk. Jozef gezegd Justus. En Matthias. Het waren de twee die kandidaat gesteld werden voor de positie van Juda. Van Judas, maar daar heb je het weer. Die zijn samen een uitbeelding van de gemeente, uiteraard. Die in de plaats komt van Judas. Hetzelfde verhaal. En men zegt, dat is daar vervuld. En dat is ook zo. Dat is een toepassing van die profetie. Maar de uiteindelijke vervulling ligt in onze bedeling der verborgenheid. Zo is het met dit ook. Want Zebulon en Naphtali samen zijn dan in ieder geval een uitbeelding van de gemeente. Of althans, het is een uitbeelding van degenen die tot geloof zijn gekomen. Ze zijn een uitbeelding, want nou ga ik het nog beter zeggen. Ze zijn een uitbeelding van het gelovige overblijfsel. Ongeacht over welke bedeling het nou precies gaat. Het overblijfsel dat behouden zou worden. En dat is, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Want in het eerst werd er gezegd, het hele volk is verworpen, het hele volk is in duisternis, maar in het laatst wordt gezegd, nee, niet allemaal. Er zijn enkelen die uit het volk uitgezonderd worden. Ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis, wordt gezegd tot elke Jood, opdat hij christen zou worden. En niet alleen werd gezegd tot Abraham, opdat hij uit Ur der Galdeeën zou gaan. Gaat dan uit buiten de legerplaats. Dan ben je een uitzondering. En over het overblijfsel hebben we al lang geleden geleerd dat dat een uitzondering is. Dat zij echt uitgezonderd, afgescheiden worden enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Maar in het algemeen is dat natuurlijk van toepassing op de gemeente in de eerste plaats. Dus de eerste opmerking is, volk is verworpen, de wereld is in duisternis. Maar in het laatst blijkt er toch heerlijkheid te zijn, want er zijn er toch zoveel die hem hebben aangenomen, hebben die hem mag gegeven om kinderen gods te worden. En die zijn heerlijkheid, nog steeds Johannes 1, die zijn heerlijkheid, zijn licht dus, hebben aanschouwd. Zou Johannes de 1 dus ook naast moeten lezen. Want genade en waarheid is door Christus geworden. Ja, genade en waarheid, de wet en de getuigenis. Tora bedoel ik dan, de onderwijzing dus en de getuigenis. Precies hetzelfde verhaal. Nou, maar ik ben nog niet klaar, want ik moet natuurlijk toch even opmerken dat Zebulon en Naftali weliswaar een type zijn van de gemeente, maar zij behoorden tot de 10 stammen en niet tot de 2. Daar hebben we dus ook al eens over gehad. Ik weet niet of u er allemaal bij was toen, maar dat weet ik natuurlijk nooit. Maar we vinden dus toch nog, zij het dan op bedekte wijze, een hint, een verwijzing, bedekte verwijzing, naar de gedachte dat de gemeente in eerste plaats gevormd wordt. Niet uit Juda, maar uit het tweestammenrijk, maar uit het tienstammenrijk van Israël. Want Zebulon en Naftali zijn 2 van de 10 stammen. Waarom deze 2? Waarom nou bijvoorbeeld niet Ephraim en Dan? Want dat ligt dan toch echt veel meer voor de hand. Dat is echt zo. Ephraim en Dan. Nee, Zebulon en Naftali worden genoemd. Maar dat is omdat er staat bij waarom dat is. Waarom deze 2 genoemd worden. Er is niks moeilijks aan. Er staat bij naar de weg zeewaarts. Want Zebulon en Naftali grensden aan de zee. Wel aan de zee van Genezareth, oftewel het meer van Galilea, maar in ieder geval aan de zee. Zodat het licht opging niet in het land, maar aan de zee, of bij de zee. Nou, wat dat betekent is duidelijk, want Matthäus 13, ik neem maar wat, hè. Als ik het allemaal gaat uitzoeken, opschrijven, komen we er nooit doorheen. Dus ik doe het maar uit het hoofd altijd. Hè? Dus dan heb ik gesprongen in Matthäus 13. De Heer uit het huis gegaan zijnde, ging naar de zee. Stapte in een bootje, die was toen nog niet vol. Hè? Dat bleef ik drijven. Hij stapte in een bootje en vanaf de zee sprak hij tot hen op het land. En zei daarover, zij zien wel, maar zij bemerken niet. Of ga ik nou te vlug? Hij sprak in de boot tot gelijkenissen tot hen die op de oever stonden, tot hen die in het land waren dus, want dat is het dan gewoon. Vanaf de zee sprak hij tot hen die in het land waren in gelijkenissen. En toen zeiden de discipelen, waarom doet u dat? En toen zei de Heer, nou wordt vervuld die profetie. En u weet meteen dat het dus nog veel later, veel nadrukkelijker vervuld zou worden. De Heer zei, aan hen wordt vervuld wat Jesaja gesproken heeft, want die zei, ziende ziet, maar bemerkt niet. Een horende hoort, maar verstaat niet. En de Heer zei, spreek in gelijkenissen. Die verstaan ze niet. En ze, bovendien zien ze mij hier vanaf het water tot hen spreken. Daar snappen ze helemaal niks van. Want zij zien wel, maar bemerken niet. Want waar is het een beeld van? Van de tegenwoordige bedeling. Waarin Israël verhard is en dus niet hoort. En waarin Israël wel ziet, maar niet bemerkt. De dagen namelijk waarin vanuit de zee, vanuit de heidenen dus. Want daar staat de zee voor. Het evangelie gebracht wordt, het woord van God dus, de wet en de getuigenis, gebracht wordt aan Israël. Maar het blijkt dat het voor hen toegesloten, oftewel verzegeld is. En men zoekt steun bij andere volkeren, dat is allemaal vandaag ook zo. In plaats van dat men luistert naar of gelooft in het woord wat de Heer gesproken heeft. Dus aan de weg zeewaarts, de weg naar de zee. En toen de Heer dus woonde in Zebulon en Naftali, in Capernaum dus, was het op de weg naar de zee. Maar de weg naar de zee, dat is precies de weg die de Heer toen ging en die Israël toen ging. Want het is de weg van het land naar de zee. Van de Joden naar de heidenen. De zaligheid die de heidenen, de zee dus, gezonden werd. Men was onderweg naar de zee. Want de zaligheid is uit de Joden. Het is heel merkwaardig dat men dit vers vaak citeert, maar niet beseft wat uit eigenlijk betekent. Men doet alsof er staat, de zaligheid is door de Joden, of in de Joden, of vanwege de Joden, of samen met de Joden. Maar er staat uit de Joden. In Johannes 4, terwijl de Heer onderweg was, uit de Joden, namelijk uit Judea, naar Galilea der Heidenen. En hij moest door Samaria gaan, van de 10 stammen, de hoofdstad van 10 stammen, hij moest door Samaria gaan. En bij die gelegenheid zei hij tot de Samaritaanse vrouw, zaligheid is uit de Joden. Dat wel, het komt daar vandaan, maar het gaat eruit. Naar Galilea der Heidenen. En onderweg kwam die vrouw tot de Heer. Nou, daar ga ik me verder niet op in, want dan ben ik voorlopig nog helemaal niet klaar. Dat is zo'n lang verhaal. Als je het allemaal moet bespreken. Dus dat doen we niet. Maar we houden het even bij deze uitspraak. Hier in Jesaja 8 vers 23. Dus naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Maar in plaats van aan mag u van mij ook gerust lezen toe. Dat maakt me niks uit. U neemt maar een voorzetsel. En dan staat er, alzo heeft hij in het laatste heerlijk gemaakt. Dat wil zeggen, de heerlijkheid zou komen op deze wijze. In het laatst, of alsnog, of in laatste instantie zou de heerlijkheid zo tot stand komen. Op de weg namelijk naar de zee. Naar de volkeren toe. Want de zaligheid was uit de Joden naar de heidenen. En ik heb nu Matthäus 13 in dat verband aangehaald. Maar ik zou natuurlijk ook Matthäus 28 moeten aanhalen. Waar de apostel Paulus dezelfde profetie uit Jesaja 6 aanhaalt. Van horende hoort maar verstaat hij, de ziende ziet maar bemerkt niet. En toen zei hij in één adem daarbij. Want dan gaf hij zijn eigen woorden erbij en zei. Want de zaligheid is de heidenen gezonden. Ik zeg het verkeerd? Oh nee, ik bedoel Handelingen 28 vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Maar dat is precies hetzelfde als dat de Heer demonstreerde toen hij naar de zee ging en bovendien zelfs op zee ging in het bootje. Precies hetzelfde, alleen dat is een teken. Maar hij zei, ze zien wel, maar ze bemerken niet. En Paulus legde het uit en toen bemerkten ze nog niet. Zodat we de eerste aanvankelijke vervulling krijgen van de profetie of een aanvankelijke toepassing en later de definitieve vervulling in verband met onze dagen. Via de Heer Jezus eerst en via de apostel Paulus later. Zo is het hier ook, want de weg zeewaarts is de weg naar de heidenen. Vandaar dat de Heer ook met zijn discipelen in het bootje was. Over die zee, ook als het zo erg stormde, weet u wel. Want de volkeren gingen wel tekeer, maar er waren toch de gelovigen in dat schip. En ze voeren naar het, en ze kwamen behouden aan in het land waar ze naartoe voeren. Er staat soms niet eens bij waar het was. Dat kan ook niet anders, want het was de hemel eigenlijk. Maar goed. Er staat er. Ze kwamen, terstond kwamen zij in het land waar ze naartoe voeren. Welke dat was, dat wordt in het midden gelaten. En als u goed opgelet hebt, dan zegt u nou, ja, dat zeg je nou wel, dat de Heer met zijn discipelen in het bootje was. Maar de Heer was toch op de berg, terwijl de discipelen in het bootje waren. En dan zeg ik, dat is precies hetzelfde. Dat maakt niks uit, want hij was op de berg. Dat is een beeld van de hemelse positie van Christus. Terwijl de gemeente inderdaad in het bootje zit, hier op aarde en ook over de golven naar de andere oever moeten zo. Zo was het toch, precies hetzelfde verhaal. Allemaal nieuwtestamentische waarheid. Nou, diezelfde zee was dat. Die zee van Galilea. Der heidenen. Want Galilea heet Galilea der Heidenen, hier staat het ook. Of Galilea der Volkeren, want zo wordt het dan vertaald in Matthäus 4 vers 15. Of ook het meer van Genezaret, Kinneret. En dat is een harp, dat is heel mooi. Want het betekent dat die zee ook uitbeeldt de verheerlijking van Christus. De aanbidding van Christus, vandaar de harp, Genezaret, Kinneret. In het Hebreeuws, de harp. Men zegt dat heet zo omdat die zee de vorm heeft van een harp. Nou, dat zal wel. Maar de harpen zoals wij ze kennen zien er toch echt anders uit. Het doet er ook niet toe. Het gaat erom dat onder de andere naam de zee spreekt. Diezelfde zee spreekt over de verheerlijking van Christus via de harp. En via de naam zee van Galilea spreekt het over de volken. Galilea der heidenen. En in de praktijk blijkt dat niet zo moeilijk te zijn. Want het gaat gewoon over de gemeente der heidenen die er is tot lof en eer van zijn naam. Een volk voor zijn naam. Uit de heidenen. Uitgebeeld in die zee. Zal ik nog maar een poosje verder gaan zo? We zitten dan toch bij de aardrijkskunde, de topografie. Het is het water van de Jordaan. Dat water komt van boven, want dat betekent de Jordaan ook. Hè? Van Jarat afdalen, naar beneden komen. Het water stroomt zelfs letterlijk van boven, vanuit het noorden naar beneden. En komt dan eerst in de meer van Galilea. Dat is een beeld dus van de gemeente of van de gelovigen, het overblijft in het algemeen. Dus die zee. En als het water daar niet in blijft, dan stroomt het verder afwaarts. En waar komt het dan terecht? In de Dode Zee. Dan houdt het op. Het is of het een of het ander. Of het is het overblijfsel, dat is Galilea. Of het is haastig buitenspoedig roof. Dus, hoe heet het ook? Maar ik heb het nog niet aan mijn hoofd. Maar hier is Shalal Gasbas. En dan kom je terecht in de Dode Zee dus. En zo kun je dus nog uren doorgaan. Zo kun je dus ook zeggen, de meer van Galilea is een beeld van de nieuwe natuur en de Dode Zee is de oude natuur. Of het een is een beeld van Israël, of nee, van de gemeente en de Dode Zee is een beeld van Israël. Nu moet ik dan zeggen, het natuurlijke Israël. Het een is een nieuwe schepping, het andere is de oude schepping en hoe dan ook maar. Er zijn meerdere manieren om dat met elkaar in verband te brengen. Dus de Dode Zee, bovendien in de eerste plaats omdat het zo laag gelegen is, daar beneden is nu eenmaal de dood. Het ligt meer dan 300 meter beneden Amsterdam, heb ik begrepen. Gemiddelde zeeniveau dan vooruit, normaal Amsterdams pijl. En bovendien is het zo, het water komt er wel in, maar het gaat er niet meer uit. En dat is de dood. Ja. Nou goed, dat is even vlug. Terzijde. Nou goed, het is dus Galilea der heidenen. En de Jordaan heb ik het nu meteen ook over gehad. Ik denk, laat ik het maar vertellen, maar ik dacht er niet eens aan dat het hier ook stond. Er staat dus aan de weg zeewaarts over de Jordaan. Daar is wel eens een misverstand over ontstaan, ook aan deze plaats, maar dat is inmiddels bijna 4 jaar geleden. Over de Jordaan wil niet zeggen dat het de andere kant van de Jordaan is, maar het wil zeggen dat het gelegen is hoger dan, oftewel met uitzicht op de Jordaan. Want over is hetzelfde als op, in ieder geval in het Nederlands. Ja, ja. Als men over het water gaat, gaat men op het water hoor. Ja, wij zouden zeggen je gaat op het water, over het water. Dat kan allemaal zijn, maar het is op. En het is op de Jordaan, dat wil zeggen men zag op de Jordaan. Het heeft dus met de Jordaan te maken. Want u mag niet de conclusie trekken dat Capernaum dus in het overjordaanse lag. Want dat is niet waar. Het lag aan deze kant, de westzijde dus gewoon van de Jordaan, in het land, maar het zag uit op de Jordaan. Of het lag aan de Jordaan. Dus niet moeilijker maken dan het is. Waarbij de Jordaan inderdaad spreekt over dood en opstanding. Heb ik net al gedaan. De Dode Zee is dood. En opstanding spreekt natuurlijk ook over. Het gaan door de Jordaan bestaat ook. En dat is het gaan door de dood heen. Maar het is hetzelfde als het gaan door het woord heen. Want het woord is een bediening des doods aan de ene kant. En aan de andere kant een bediening des levens. Men verliest er zijn leven in en men krijgt er leven door. Het kan allebei, maar dat is het nou juist ook met de Jordaan. Men gaat er dwars doorheen. De Jordaan is het beeld van het woord van God, wat de mens ter dood veroordeelt. Maar aan de andere kant wat hem leven geeft. En dus trekt men door de Jordaan en de wateren wijken dan. Dat kan ook allemaal. Maar al die dingen spreken over hetzelfde, namelijk over hoe het nieuwe verbond tot stand komt via de weg van dood en opstanding. En als u me nou vraagt, maar waarom staat het er dan niet gewoon? Dan zeg ik, omdat het verborgen moest blijven, want de overste deze wereld moest het niet weten. Mocht het niet weten. Want als hij het geweten had, zou hij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dus staat het in deze bedekte termen. En als u zegt, nou het lijkt me wat onwaarschijnlijk, dan zeg ik, het is ook de bedoeling dat het wat onwaarschijnlijk lijkt in dit vers. Maar het wordt het Nieuwe Testament later verklaard. En ook Matthäus 4, vers 15...